ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Lars Bovee is journalist bij de krant De Tijd en ook lid van het consortium van onderzoeksjournalisten dat onder meer de Panama Papers, LuxLeaks en de FinCEN Files uitbracht. Het ICIJ, het International Consortium of Investigative Journalists. Ik vraag straks hoe zo'n onderzoeksgroep en project eigenlijk werkt, hoe dat precies verloopt. Ik was bij Lars thuis in de buurt van Mechelen om over boeken en lezen te praten. We zaten aan tafel in de living, waar nog twee grote ballonnen hingen, een 4 en een 0, overblijfselen van een feest. Zowel Lars als zijn vrouw zijn dit jaar 40 geworden. Ik zag wel geen boeken liggen, behalve dan de enkele die hij klaargelegd had voor ons gesprek. Lars vertelt zo meteen waarom ik geen boeken zag liggen. Ons gesprek ging voort over spionage, over wat de manager van kunstenaar Banksy hem vertelde, over waarom hij een van zijn drie boeken over de Nederlandse inlichtingendiensten niet had kunnen schrijven over de Belgische staatsveiligheid. En ik vroeg ook hoe je je voelt als je de hele tijd bezig bent met geheimen van de staat en van mensen en van banken te onthullen, of dat geen aanslag is op je zorgeloosheid in het leven. Alle details over de boeken die Lars kiest, over de auteurs die we noemen in deze aflevering, vind je in de show notes van deze aflevering op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast Drie Boeken bij Lars Bovee. Veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Lars Bovee.
Wel, ja, ik lees heel veel voor mijn werk natuurlijk. Ook heel veel boeken die mij worden toegestuurd. Natuurlijk zit daar enorm veel, of bijna alleen non-fictie tussen. Ik heb geen boeken, ik heb wel een boekenkast, of daar zitten wel wat boeken in. En dat zijn dan eigenlijk vooral kunstboeken eigenlijk. Want de andere boeken die belanden op de zolder eigenlijk. Dus ik had ze eventjes voor dit gesprek wel. Dus ik heb daar een aantal stapels op de verdieping hierboven liggen. Maar ja, ik dacht om die er nu bij te zetten dat dat weinig meerwaarde bracht. Maar eigenlijk, als ik die bekijk, ja, zit daar wel wat fictie ook tussen. Maar eigenlijk enorm veel non-fictie. En een hele stapel aan boeken over spionage, fraude, onderzoeksjournalistiek, laat me zo samenvatten. Maar ook bijvoorbeeld het laatste boek van Edward Snowden, recentere dingen en zo. Dus enorm veel materie die ik ook in mijn werk als onderzoeksjournalist, waar ik zelf mee geconfronteerd word. En dat is eigenlijk al sinds de jaren op de universiteit dat ik enorm veel van dat soort boeken lees. Dat is ook een van de redenen, denk ik, waarom dat de boeken die ik geschreven heb, dat die ook telkens in die richting gaan. Want ik heb natuurlijk alleen maar geschreven wat ik zelf zou hebben willen lezen. En dat is het soort van boeken dat ik al lees sinds. Ja. Het is vooral dat eigenlijk. Fictie, enkele heel bekende, vooral bekende boeken. Van George Orwell, verschillende verhalen, ook Tom Lanois enzovoort. Maar niks echt waar dat ik van zeg, dat typeert mij eigenlijk. Ja, dus in die zin ben ik vooral een lezer van non-fictie. Ja.
Je zegt het zelf, je bent onderzoeksjournalist. Deels ook bij het internationale consortium dat we kennen van de Panama Papers onder meer. Voor we beginnen praten over jouw boeken. Ja. Hoe gaat dat eigenlijk met dat consortium? Krijg je dan een mail van en nu gaat het over...
Letterlijk, ja. Dus letterlijk krijgen wij... Dus wij werken natuurlijk enorm met beveiligde communicatie, versleutelde berichten. Dus als ik een mail krijg, is die op zijn minst al versleuteld natuurlijk. De andere communicatie die wij doen met de honderden journalisten over de hele wereld die aan zo'n project werken, dat gebeurt via een beveiligd platform, waar dan nog extra maatregelen zijn om toch te proberen verhinderen dat anderen meekijken of meeluisteren. Maar letterlijk begint dat telkens met: kijk, het vorige project is nu enkele maanden achter de rug. We hebben iets nieuws. En natuurlijk word ik ook mee ingeschakeld internationaal wanneer er bepaalde projecten zijn die moeten worden voorbereid. Bijvoorbeeld, we hebben nu een heel groot project gehad rond de FinCEN-files. Miljarden aan criminele geldstromen die via de banken nog altijd passeerden. Maar eigenlijk ja, waren we daarvoor nog ook aan het broeden op andere projecten die dan nu op het schap zijn gezet. Want dat internationaal consortium heeft sinds Panama Papers en de LuxLeaks enzovoort die we daarvoor hebben gedaan, een enorme internationale bekendheid, dat zij werkelijk ja, de aantrekkingspool zijn geworden voor iedereen die een gigantische hoeveelheid van controversiële of gevoelige informatie heeft, data, en die graag zou hebben dat die internationaal door journalisten wordt onderzocht. En dus zij hebben verschillende pakketten van informatie eigenlijk, en een van die pakketten heb ik dan bijvoorbeeld begin dit, of eind vorig jaar ondertussen, het gaat snel met corona, maar eind vorig jaar bestudeerd, gecheckt op voorhand, en daar zit ook veel in, maar uiteindelijk zijn we dan gegaan voor een ander project dat dan nu recent publicatie heeft geleid.
Maar dus wat jij gelezen hebt en uitgespit hebt, het dossier, het kan zijn dat dat ooit nog bovenkomt, of
ja,
niet?
Zeker. Ja, zeker.
Waarschijnlijk
want het is natuurlijk zonde dat er op die manier veel verloren gaat eigenlijk, of zou gaan. Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Natuurlijk kan je niet, je kan maar één keer per jaar echt met, zoals we nu hebben gedaan met de FinCEN-files, met meer dan 400 journalisten, hè, want wij zijn daar dan de kleinere journalisten tussen, maar je zit daar met de grote in de Verenigde Staten, de BBC, in de UK, noem maar op. Dus je ziet daar met de grote spelers die daar allemaal enorm veel middelen op zetten. Want wij zijn met 3 journalisten hier in België die daarop werken, maar zij hebben hele teams die ze daar echt wel heel lang op zetten. Maar wat we nu wel proberen te doen, vroeger deden we zo 1 groot project per jaar. En dat was ook omdat wij zijn letterlijk begonnen met dat consortium van onderzoeksjournalisten. Mijn eerste project dat ik deed was ergens gewoon in een vergaderzaaltje bij de krant Le Soir in Brussel, waar dan wel al buitenlandse journalisten natuurlijk ook aanwezig waren, zoals uit Zuid-Korea enzovoort, dus, of Japan en zo. Allee, er waren wel wat uit verschillende landen, maar eigenlijk toch een vrij beperkte groep nog, als je dat nu vergelijkt met ja, de meer dan 400 journalisten, waarbij dat we dan bijvoorbeeld afspreken in Duitsland in dit geval, en dat we daar allemaal samen zitten met dan niet alle 400, maar met meer dan 100. Dus dat is toch wel ja, indrukwekkend om daar telkens bij te zitten.
En oké, wat doe je dan? Dus je zit dan in die besloten groep.
Ja.
En dan heb je dossiers of papieren of pdf's. En dan lees je die. Hoe gaat dat dan?
Ja, inderdaad. Maar het probleem en het voordeel natuurlijk in de tijden waarin we leven is dat je zit met een karrevracht aan informatie. Waar vroeger onderzoeksjournalisten ja, wat documenten te pakken kregen, in beste geval stapels papier, ja, zitten wij nu met gigantische hoeveelheden bibliotheken aan data. En dat is nooit, toch in de meeste gevallen, echt hapklare informatie. Ik bedoel, als wij de Panama Papers, wat dat dan toch het grootste lek is in de journalistieke geschiedenis, ja, dan is dat zoveel data, gewoon geplukt van een server. Daar zit natuurlijk nooit tussen, wel, dit zijn interessante verhalen voor België, en dit zijn interessante verhalen, ik zeg maar iets voor Venezuela of zo. Dus je zit daar echt in een gigantische berg van informatie te plukken, maar oké, ik denk dat iedereen wel al een beetje kan inbeelden hoe dat je daaraan begint. Je probeert de linken te vinden naar jouw land. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, bepaalde kenmerken van het Belgische paspoort. Stel dat er veel paspoorten of zo daarin voorkomen, waar dat je dan de klant die voor België interessant kan zijn, kan linken, dan ga je die specifieke gegevens in die database ingeven. Want dat is natuurlijk wel waar we ook een enorme vooruitgang hebben geboekt. Dat is dat internationaal consortium nu ja, eigen programma's zelfs heeft, die ze dan ook delen met andere onderzoeksjournalisten. Datashare heet dat bijvoorbeeld. Maar waarbij dat we echt een gigantische hoeveelheid aan informatie heel gemakkelijk kunnen doorzoeken. Dat betekent nog altijd, en ik denk dat dat dus nooit zal weggaan, dat ja, als journalist heel veel werk nog moet zelf doen eigenlijk. Want natuurlijk, een document is interessant, maar dan begin je het pas te lezen en begin je pas te zien wat wat zit hierin? En wij zoeken de verhalen natuurlijk. Wij zoeken wat is maatschappelijk belangrijk. En dat is niet altijd, bijvoorbeeld moest, ik zeg maar iets, een belastinginspecteur of een politiespeurder naar diezelfde dossiers kijken, zou die andere opzoekingen doen en zou die bijvoorbeeld in alles ook geïnteresseerd zijn. Want, maar ja, wij zoeken natuurlijk naar dingen die ja, interessant zijn voor de mensen, waarmee dat we iets kunnen naar buiten brengen, waar dat mensen inzichten, waarmee dat we schandalen aan het licht brengen. Dus dat is een andere kijk, maar dat is enorm veel werk. En dat kan je misschien ook maar een paar keer per jaar doen, naast het gewone journalistieke werk.
Ga eens kijken naar de drie boeken die je gekozen hebt, die ja, ongetwijfeld in dezelfde richting zitten, denk ik. Enfin, we gaan eens kijken. Ja. Wat is het eerste boek dat je gekozen hebt?
Wel, misschien om te beginnen met de godvader van de onderzoeksjournalistiek, of de peetvader, Bob Woodward. Ja, het is natuurlijk een icoon binnen de onderzoeksjournalistiek. Ondertussen al 77 jaar, als ik mij niet vergis. En ondertussen ook zo pas een nieuw boek uitgebracht over Trump, dat ik spijtig genoeg nog niet heb kunnen lezen. En als ik de interviews met hem erover heb gehoord, denk ik dat dat misschien wel nog meer de moeite is dan het boek dat ik heb gekozen. Want ik had gewoon zijn eerste boek over de Trump-jaren gekozen.
Hoe heet het?
Angst, ja. Fear. Ik raad zeker aan om... Allee, ik vond dat de Nederlandstalige vertaling wel oké was. Maar ik heb heel veel van zijn boeken gewoon in de originele versie gelezen in het Engels. Maar ja, Bob Woodward, misschien eens schetsen of zo. Ik denk, ja, waarom is hij zo'n icoon binnen onderzoeksjournalistiek? Door Watergate, het schandaal binnen de journalistiek dat hij naar boven heeft gespit, eigenlijk op een moment dat hij nog maar heel jong, als jonge journalist eigenlijk, nog maar werkte voor de Washington Post. En al zo'n schandaal naar buiten bracht, waarbij er een inbraak was in het gebouw van de Democraten in volle verkiezing. En waarin hij is beginnen graven, samen met Carl Bernstein, zijn collega, en waarbij dat zij uiteindelijk ja, zo'n schandaal naar boven hebben gebracht van spionage, noem maar op, van allerlei ongeoorloofde praktijken, waardoor uiteindelijk Richard Nixon als president is afgetreden. En ja, dat heeft, de man heeft natuurlijk daarop zijn hele carrière gebouwd, maar waar ik hem, en dus hij heeft bijvoorbeeld verschillende boeken geschreven over, ja, natuurlijk over het Watergate-schandaal. Hij heeft daarna ook boeken over de CIA geschreven, die wel interessant zijn, die heel interessant zijn. Maar eigenlijk wat ik enorm apprecieer, zijn de boeken die hij al heeft geschreven over de afgelopen presidenten, Amerikaanse presidenten. En de eerste keer dat ik er echt door geboeid of gefascineerd was, waren de boeken over Bush, over de jaren rond George Bush. En natuurlijk de oorlog in Irak enzovoort. En waarom vind ik die boeken zo goed? Omdat hij jou een inkijk geeft in hoe het er echt aan toe gaat, in dit geval binnen het Witte Huis, en wat zich afspeelt achter de schermen. En dat is natuurlijk een enorm onderzoeksjournalistiek en tijdsintensief werk, want je moet met al die mensen gaan praten, omdat je natuurlijk een echt verhaal wil vertellen. Je wil letterlijk vertellen wat er zich afspeelde in de Oval Office, wie wat op welk moment heeft gezegd. Daardoor ja, moet je beginnen iedereen spreken die er iets van zou kunnen afweten. Nu, een kritiek die hij ook vaak krijgt, Bob Woodward, is natuurlijk dat, ja, wie kan jou echt vertellen wat er in een gesprek is gezegd geweest? De betrokkenen, is dat dan niet gekleurd? Dus in welke mate kan hij echt met 100% zekerheid telkens die verhalen volledig zo weergeven? Want het leest echt als een verhaal, daarom is het ook vaak zo, ja, leest het zo vlot eigenlijk. Maar wat het vooral doet eigenlijk, is dat hij op die manier voorbij de waan van de dag jou echt kan zeggen wat er zich heeft afgespeeld achter de schermen. En dan begrijp je het ook veel beter.
En maakt hij het waar? Want natuurlijk, als je ooit Watergate uitgespit hebt en nu een boek over Trump, ja, de verwachtingen liggen toch giga hoog bij zo'n man.
telkens. En ik denk eerlijk gezegd dat hij in het boek dat ik hier heb gekozen, waarom heb ik nu voor Fear of Angst gekozen? Omdat ik dacht, ja, ik kan zeggen dat ik zijn boeken over de jaren onder George Bush beter vond, maar het is ondertussen natuurlijk zo'n ver vervlogen tijd dat het minder interessant is voor mensen om het nu nog misschien te lezen. Maar ik denk dat zijn nieuw boek, daar verwacht ik enorm veel van. Omdat ik ook voor dit boek over Trump, heeft Trump geweigerd om met hem te spreken. Na het eerste boek dacht Trump, het is een betere strategie om wel met Woodward te gaan spreken. Dat is hallucinant als hij daarover vertelt, want het is natuurlijk op zijn Trumps dat hij hem op de meest onmogelijke uren opbelt. En dat Bob Woodward op dat moment, wat ik ook altijd grappig vind, hij zit toch nog ergens altijd een beetje zo in een vorig tijdperk als journalist, dat hij dan zegt, ja, dan ga ik mijn Olympus-opnemertje vlug halen om het op te nemen. En zo heeft hij toch wel urenlang met Trump kunnen spreken. En ja, de belangrijkste onthullingen die al naar buiten zijn gekomen uit zijn tweede boek over Trump gaan natuurlijk over de coronacrisis. Alhoewel hij bij de start van zijn boek dacht, we gaan het vooral over Noord-Korea moeten hebben. Maar gaan nu vooral over de coronacrisis. En is eigenlijk de opname, het gesprek dat hij heeft gehad bijvoorbeeld met Trump, waarin hij al in februari zegt dat hij heel goed beseft wat voor een gigantisch gevaar het coronavirus stelt. En dat hij tegelijk naar de buitenwereld daar een volledig ander verhaal deed.
Dat begrijp ik niet. Ik begrijp niet dat je dus als president van Amerika, ja, als ik jou op bezoek krijg, ja, dan weet ik dat ik moet oppassen, toch? Mm-hmm. En dat is toch niet zo slim? Hoe komt dat dan, dat die Bob Woodward, dat die daar wel in slaagt?
Hij is natuurlijk een icoon. En ja, nu eerlijk gezegd, Trump is een geval apart natuurlijk. Je begrijpt ook niet sommige dingen die hij doet. Sommige dingen, denk je, daar schiet hij zo in zijn eigen voet. Natuurlijk, de echte verrijking zit er hem in dat bijvoorbeeld dan Trump dat vertelt in een gesprek met Woodward. Maar dat Woodward dan pas bijvoorbeeld in mei te horen krijgt dat juist daarvoor, of niet zo lang daarvoor, er echt een topvergadering is geweest met topfunctionarissen van de Amerikaanse diensten, die hem die boodschap toen al hadden meegegeven. En dan, ja, dan begint het verhaal concreter te worden, want natuurlijk, Trump zegt zoveel. En dat is eigenlijk een kritiek die Bob Woodward ook krijgt. Dat is dat hij veel van zijn informatie, bij wijze van spreken, achterhoudt om zijn boek te schrijven. En dat in dit geval men hem verwijt bijvoorbeeld dat, ja, hij dat in februari al had moeten bekendmaken, dat Trump in gesprekken, vertrouwelijke gesprekken, het was on the record, dus hij mocht het gebruiken, dat hij toen al zei hoe gevaarlijk dat het coronavirus wel
maar
is.
Kan die dat doen? Werkt die niet voor een krant, die, ja, Bob Woodward?
Wel, Woodward, ja, zeker. Hij is nog altijd verbonden aan de Washington Post.
Maar dus moet hij dat dan niet... zo raar dat hij dan bepaalde dingen wellicht in de krant schrijft,
ja,
en
sommige dingen wel
niet?
Wel, hier heeft hij gezegd dat hij op dat moment inschatten, dat niet op die manier kon inschatten. En dat hij dat wel al niet pas in mei, wanneer hij het ook over die vergadering had gehoord, kon inschatten. Maar eigenlijk al in maart. Maar hij zegt, ja, in maart was er... Want toen was het duidelijk voor iedereen hoe gevaarlijk het virus was. Dus eigenlijk was het momentum voorbij om dat te onthullen. Maar effectief, we gaan ervan uit dat de Post dat die heel veel onthullingen doet, ook op basis van natuurlijk de gesprekken die hij verneemt. Het boek hier, Fear, gaat vooral ook natuurlijk over de inmenging van Rusland in de verkiezingen, de relaties tussen Trump en de Russen, maar ook vooral tussen, ja, mensen, en bijna iedereen is daar vertrokken, dus ex-kabinetsleden of leden van zijn regering. En je hoort, je leest eigenlijk achter de schermen wat er zich daar allemaal afspeelt, ook in hoe hij uiteindelijk naar die verkiezing is gegaan, hoe men, ja, op verschillende manieren dat die strategie zich heeft ontwikkeld en soms zelf verbaasd was over het succes dat hij heeft geboekt.
Is dat zo de ultieme natte droom van een onderzoeksjournalist zoals jij? Namelijk dat de president, de premier, ontslag neemt op basis van wat jij gevonden hebt?
Ja.
Eerlijk?
Het grappige is dat eigenlijk in mijn loopbaan al eigenlijk is gebeurd. Namelijk premier Leterme is opgestapt omwille van de Fortis-affaire. En daar, maar dat is altijd, dat is ook bij Bob Woodward zo. Je kan zeggen, is Nixon echt opgestapt alleen op basis van de artikels van Bob Woodward? Nee, dus dat is ook niet mee. Maar ik heb bijvoorbeeld toen de contacten blootgelegd die er zijn geweest tussen het kabinet Leterme en magistraten die bezig waren met het Fortis-dossier. Het is naar aanleiding daarvan dat dan Leterme in de plenaire, in de Kamer, in het parlement, zijn hallucinante speech heeft gegeven waarin hij dat probeerde te vergoelijken en waar dat hij dus reageerde onder andere op de dingen die ik had onthuld en waardoor hij zich altijd maar verder is beginnen... Ja, zichzelf dieper graven in dat schandaal. En dat heeft dan uiteindelijk geleid tot het ontslag van de regering. Natuurlijk ook omdat dan de voorzitter van het Hof van Cassatie een brief had geschreven naar het parlement. Enfin, een hele gang van zaken daarna. Maar dat is altijd heel spannend, omdat je op dat moment beleef je eigenlijk een beetje... Ja, op Belgisch niveau, laat ons zeggen, soortgelijke dingen bijvoorbeeld. Op een zeker moment verneem je dan ook dat Didier Reinders, dat daar ook een contact was geweest met een bepaalde magistraat. Ik was op dat moment aan de zee. Maar dan krijg ik een telefoontje, word je letterlijk afgedreigd door het kabinet, waarbij ze verwijzen naar effectief een iets dat zich had voorgedaan vroeger met een journalist die foutieve informatie over een Luxemburgse rekening van Didier Reinders had naar buiten gebracht en die dan ontslag heeft moeten nemen. Enfin, en dan zegt men, pas op, hè, want dat kan u ook overkomen. Het grappige is dan, oké, ik heb daar uiteindelijk op dat moment dan niks over geschreven, maar dan is er een onderzoekscommissie gekomen en dan heeft de toenmalige procureur-generaal van Brussel dat contact eigenlijk bevestigd. Dus het was pure bluffpoker. Maar oké, die heeft dat dan in het parlement wel bevestigd. En dan bleek dat er effectief dat contact
maar,
ook was geweest.
Je zegt, dat is heel spannend. Maar dan zit je toch echt gewoon te trillen toch, op zo'n moment, of niet?
Ja, je mag nooit laten zien dat je van sommige dingen onder de indruk bent of niet. Maar ja, nee, het is gewoon leuk. Maar ja, dat zijn nu acht. Als je daarop terugblikt, bekijk je dat op die manier en is dat vrij... jij hebt dat toen uitgebracht en dan is lijkt het alsof dat meteen aan het licht is gekomen en is Leterme moeten opstappen. Ja, zo gaat het meestal niet meteen. Normaal gezien, en dat heeft Bob Woodward bij Watergate zeker ondervonden, maar eigenlijk voor elk boek dat hij daarna nog heeft geschreven, dat is dat je een enorme tegenwind krijgt. Hè? En dat je eigenlijk, ja, sommige dingen zijn minder leuk natuurlijk, omdat je... Zo voelt dat je onder druk wordt gezet, dat je dingen... Ja, wanneer ben je zeker van je informatie? Dat is een enorm werk dan, voordat je iets uitbrengt en zo. Dus het is niet zo... hoe moet ik het zeggen, karikaturaal, dat je het verneemt, uitbrengt, meteen de glorie zo gezegd van dit hebben we nu eens mooi bekendgemaakt. Nee, daar zit veel meer. En dan intern ook, wat dat je twijfels krijgt en dat er discussie is enzovoort. Dus ja. Maar je ziet dat, hè, Bob Woodward, 77 jaar, met het palmares dat hij heeft, krijgt nog altijd kritiek. En ook bijvoorbeeld, omdat je het zegt, hij heeft dan een interview gehad bijvoorbeeld met Trump en daarin... Sommige dingen zijn zo onthullend, waarbij dat Trump toegeeft eigenlijk dat hij gewoon om de een of andere reden, hij weet ook niet goed waarom, het meer kan vinden met autoritaire leiders, zoals die van Turkije, zoals Poetin enzovoort. Nee, daar zelfs met van Noord-Korea, ja, die liggen hem beter. Ja, dat is zo een gruwelijke uitspraak natuurlijk. Hè. Maar het grappige is, hij heeft dat dus allemaal op tape, Woodward, en hij heeft ze ook gebruikt in interviews om het echt te bewijzen. En het grappige is dat Trump dan ondanks alles toch het heeft over fake news en dingen die niet kloppen. Want hij dacht nog dat, hij had nog zelf gebeld Trump naar Woodward om te zeggen, zeg, ik heb hier nog de verwezenlijking die hij had in het Midden-Oosten. Kan je dat nog in het boek eraan toevoegen? En dat Woodward moest zeggen, nee, het boek is klaar, sorry. En ik moet toegeven, je zal er niet goed uitkomen, hè, dat hij tegen Trump... En blijkbaar enkele uren later had Trump al een tweet, het volgende boek van Woodward zal fake news zijn enzovoort. Dus,
wow.
Nee. I'll get you on the next one, zei hem. Hopelijk dat hij nog... Hij hoopte nog op een derde boek, dus dan gaat hij nog eens interviews geven.
Okay. Jouw eerste boek was Angst van Bob Woodward. Wat is jouw tweede boek?
Wel, ik zal misschien eventjes iets... Ja, laat ons iets totaal anders dan nemen. Banksy, Wall and Peace.
Kunstboek?
Kunstboek. Ik zeg het, ja, ik heb heel veel kunstboeken. Ja, waarom ook? Omdat ik wel geïnteresseerd ook ben in kunst, maar ook omdat ik, ja, qua hebben dingen vind ik dat... Allee, ik heb het zo niet voor... en als auteur van boeken schiet ik daarmee zo gezegd in mijn eigen hoed. Maar ja, eens dat een boek uitgelezen is, heb ik zo niet de nood om dat dan ergens in mijn kast te houden.
Dus geen verzamelgevoel? Nee. Maar wel bij kunstboeken?
Wel bij kunstboeken, omdat je daar opnieuw naar ja, in begint te bladeren of in te lezen. Dus ja, nee, dat heb ik, bedoel, over Basquiat, Shepard Fairey, ook Gerhard Richter, enfin, noem maar op, of Belgen, Rinus van de Velde en zo. Allee, allemaal zo dat soort van boeken met hun werken erin vind ik... Ja, dat is wel iets dat ik verzamel, laten we zeggen.
En waarom kies je dan Banksy?
Omdat ik ja, en al jaren een enorme fan ben van zijn werk. De allereerste keer dat ik echt zo, dat ik geïnteresseerd raakte, misschien veel mensen, is toen hij nog niet zo lang na de eeuwwisseling, zo laat ons zeggen, dat hij zelf was binnengedrongen in verschillende musea in de wereld. Om daar dan zijn eigen kunstwerken tegen de muur op te hangen. Zo bijvoorbeeld in een natuurhistorisch museum, dat hij dan zo gezegd een steen uit het oertijdperk plaatste, waar dat er dan een figuurtje op getekend was met een winkelkarretje, bijvoorbeeld. Maar tal van andere dingen, zoals ja, het leken dan bijvoorbeeld heel klassieke schilderijen, waar dat hij dan telkens iets bij aan toevoegde. Bijvoorbeeld zo'n dame die dan een gasmasker op heeft of ergens een bepaalde scène waarbij dan bijvoorbeeld er toch linten van de politie voor hangen en zo, dus dat soort van dingen. En het grappige is, of het leuke voor mij is geweest, dat ik vorig jaar naar Londen ben gegaan voor de krant en dat ik daar de voormalige manager van Banksy vrij lang heb kunnen interviewen. Onder andere over dit bijvoorbeeld. En dan vertelde hij hoe dat in zijn werk is gegaan, hoe dat ze echt als qua jongens eigenlijk dat hebben gedaan. Dat hij moest filmen, dat de bewaker dat had gezien, dus dat hij een beetje zo uit losse pols zo stiekem dat moest filmen en ze niet zeker waren of Banksy of het gelukt was dat alles op beeld was. Maar dat bijvoorbeeld ook met Jamie Hewlett, denk ik dat heet, van de Gorillaz, die daar dan bij was en zo. Allee, dat ze op die manier dus echt sappige verhalen. En ja, ik bedoel, sinds die stunt, is er zoveel gebeurd. Want dit boek is maar van een beperkte tijdsperiode. Ik weet nu niet meer juist exact wanneer het is uitgebracht. Maar sindsdien heeft hij nog zoveel andere dingen gedaan. En ja, die kan je allemaal wel ergens online nog ergens terugvinden. Maar die man heeft zoveel, in tegenstelling tot... Ik bedoel, Andy Warhol bijvoorbeeld heeft natuurlijk ook heel veel werken geproduceerd, maar hij heeft zoveel verschillende dingen, zoveel verschillende. En wat ik vandaag nog altijd dingen ontdek die ik nooit wist, dat bijvoorbeeld, dat hij in 2004 bijvoorbeeld onlangs, zag ik, dat hij ergens zelfs een soort van standbeeld, een heel groot standbeeld, had geplaatst van vrouwe Justitia, maar dan afgebeeld eigenlijk als een prostituee met een... met een soort van mes onder haar rok en zo. Allee, dat soort dingen. Ik zeg niet dat dat nu zijn beste werk was, maar gewoon iets waar ik nog nooit eerder over had gehoord. Maar dat, ja, die man heeft doorheen de jaren zoveel dingen gedaan waarvan de ene al wat beter zijn dan de andere, maar waar dat er toch echt wel in vele dingen vind ik dat het ja, geniaal gevonden is.
Ja. Banksy is natuurlijk... zijn identiteit is... niet bekend.
Ja.
Heb je dan geen zin om daar achteraan te gaan? Om te zeggen van, ik ga uitvinden wie het is.
Ja, nee, ja zeker. Dat is zo de onderzoeksjournalistieke droom. Maar het grappige daaraan is dat je eigenlijk... Dat eigenlijk al is gebeurd. Dus er is een vrouw, journaliste, die echt dat werk al heeft gedaan. En die op een zeker moment is uitgekomen gekomen op Robin Cunningham. En ja, alles wijst erop dat dat Banksy is.
Ah ja, dus het is al bekend. Hè?
Eigenlijk is het in die zin bekend, maar nooit bevestigd. En daar schuilt het punt. Ik denk dat ook, ja, het is zo... Het enigma is zoveel beter. Het feit dat we het niet weten, en we willen het ook niet weten, want je kan het terugvinden en er zijn foto's online nog altijd te vinden waar dat die Robin Cunningham op zou staan en waar dat, allee, de manager die ik heb geïnterviewd, ik heb zijn boek daar ook, zijn voormalige manager, heeft nu ook foto's uitgebracht waar dat hij weliswaar, ja, dat er een bolletje telkens staat voor zijn gezicht, maar waar je aan de haarlijn enzovoort wel kan zien dat het effectief die foto's van Cunningham zijn. Ja, en dus, maar mensen, in dit geval heeft iedereen de neiging om dat te negeren en om te doen alsof dat we het helemaal niet weten. En oké, dat begrijp ik ook, dat maakt het veel spannender. Ook die verhalen die die voormalige manager dan mij vertelde over hoe dat zij eigenlijk in heel veel gevallen gewoon heel openlijk, dat hij gewoon zo'n een vestje aandeed, alsof dat hij iemand was die op straat werken aan het uitvoeren was, maar zonder in klaar lichte dag, zonder, maar ja, oké, met een bord waar dan staat alsof dat er werken aan de gang zijn. En waarbij dat hij dan zijn ding doet en vertrekt daarna. Of waarbij dat ze bijvoorbeeld wanneer hij wel betrapt was, dat hij dan een telefoonnummer doorgaf en dan moest die voormalige manager aan de andere kant van de lijn doen alsof dat hij op de verkeerde plaats van alles aan het installeren was voor een bepaalde filmset. En dan op die manier kon hij dan toch weer weglippen en zo. Maar nee, het is een enorm fascinerende figuur. En het grappige er ook aan is hoe dat de kunstwereld in het begin, maar dat is echt nu de afgelopen jaren volledig aan het kantelen. Maar hoe dat de gewone klassieke kunstwereld hem volledig niet heeft omarmd eigenlijk. En terwijl hij op dat moment al kon zien, dit is eigenlijk de Andy Warhol van deze tijd. Dit is zo'n iconische. En toch heeft men hem zo lang op binnen die klassieke wereld van musea en kunstgalerijen genegeerd. Maar dat is nu echt wel aan het veranderen. Ik denk dat het moment zo'n beetje is. Zijn werken gaan nu, want eigenlijk al heel lang zegt men zo, zijn werken gaan voor heel veel geld. Maar eigenlijk viel dat in het begin nog altijd enorm mee. Trouwens, de werken die hij in het begin heeft verkocht, die nu voor 100.000 à 200.000 euro worden verkocht, die heeft hij destijds voor 500 euro verkocht. Dus je ziet daar is een enorme evolutie geweest, maar ook nu worden zijn werken inderdaad voor miljoenen euro's verkocht. En je ziet ook dat die kunstgalerijen hun prijzen op die manier aan het optrekken zijn. Hallucinant, waarbij dat je op enkele jaren tijd gaat van een werk dat 250.000 naar nu dat het een miljoen is. Dus het is een hele business natuurlijk die erachter schuil gaat. Maar wat van die business, gewoon als je ziet de stunts die hij uithaalt, ja, dat is gewoon om van te smullen eigenlijk.
Ook interessant, het copyright-probleem, want ja, hij heeft dus, hij kan dus ja, de copyright niet claimen op bepaalde werken, omdat hij zijn identiteit niet bekend maakt.
Ja, klopt. Dat is ook daar heeft hij een poging gedaan. Het is heel dubbel natuurlijk bij hem. Hè. Hij, zelf in het boek hier, Wall and Peace, schrijft hij eigenlijk dat, en heeft hij bepaalde werken waar dat hij zegt dat copyright voor losers is, want hij heeft bijvoorbeeld ook ooit eens een versie gemaakt van figuren van Disney, die dan, dat was een actie die hij had gedaan, want hij heeft niet zo vaak zichzelf geleend om bepaalde acties te doen voor echt bekende organisaties. Maar bijvoorbeeld, daar heeft hij voor Greenpeace wel op een zeker moment een poster gemaakt over ja, het kappen van bomen overal eigenlijk in de wereld. En waarbij dat je dan de figuren van Disney ziet die geblinddoekt met iemand die daar dan bij staat met een hakbijl en zo. Enfin, je moet het zien, ik kan het moeilijk omschrijven eigenlijk. Maar waarbij dat Disney daar bijvoorbeeld een probleem van heeft gemaakt, dat die posters nooit zijn op die manier kunnen verspreid worden. En waarbij dat hij altijd de houding heeft aangenomen, copyright is voor losers of dat hij daar tegen was. En dat hij, maar natuurlijk, nu wordt hij geconfronteerd met allerlei bedrijven die postkaarten en allerlei andere dingen willen maken van zijn bekende tekeningen en andere werken. En dat hij dat probeert te verhinderen, die commercialisering. Hij heeft daar een poging toe gedaan, niet zo lang geleden, waarbij hij een eigen winkel had gemaakt, maar zo eigenlijk een nepwinkel, waar hij effectief een aantal dingen heeft verkocht aan mensen over de hele wereld. En hij wilde op die manier eigenlijk die rechtszaak vooral beïnvloeden, omdat hij op die manier kon aantonen, nee, ik commercialiseer zelf ook mijn werken. Maar dat is blijkbaar heel recent in een rechtszaak effectief afgewezen. En dus ja, nu ziet het er naar uit dat men steeds meer van zijn dingen zal mogen gebruiken. Wel, ik niet aan twijfel dat hij daar nog gaat zich proberen tegen te verzetten.
Zou Banksy schatrijk zijn?
Ja, ik denk, ook in de gesprekken die ik er zelf over heb gehad, kijk, hij is natuurlijk, er zijn anderen die nog rijker van zijn werk zijn geworden, dat is duidelijk. Ik bedoel, tal van die werken die nu voor miljoenen euro's worden verkocht, ik gaf al het voorbeeld van de prints die voor enkele honderden euro's zijn verkocht, kijk, hij heeft sommige van die andere werken destijds, 15 jaar geleden, noem maar op, 20 jaar geleden, echt voor heel weinig geld verkocht, enkele 10.000 of zo. Ja, en we spreken nu over 1 miljoen of meer dat ze geveild worden. Dus ja, nee, dus anderen zijn in elk geval nu rijker aan het worden van zijn werken, maar hij heeft natuurlijk aan de Brad Pitts en de Angelina Jolie's enzovoort, tal van Robin Williams,
ja?
Ook hebben allemaal werken van Jay-Z, er zijn heel veel artiesten die werken van hem hebben en die daar natuurlijk wel stevig voor hebben betaald. Ja, hij maakte onlangs nog de grap, als je het gemaakt hebt in de kunstwereld, wat hij duidelijk, hij heeft veel geld, dan moet je een jacht kopen zoals iedereen, maar dan op zijn Banksy's bleek dat dan een boot, een reddingsboot te zijn om migranten op de zee te redden. Hè. Dus, maar dat hij dat hij niet arm is en dat hij dingen kan doen, ja, hij heeft ook een eigen hotel in Israël, aan de muur eigenlijk, met het slechtste zicht ter wereld dat een hotel heeft. Maar hij heeft genoeg geld ook om zijn projecten uit te voeren, waar dat er toch verschillende zijn die wel wat fondsen voor nodig zijn.
Ja. Oké, jouw tweede boek, Banksy, Wall and Peace, het kunstboek. En dan, wat is jouw derde boek?
Wel, dat is eigenlijk van een collega-journalist, Nederlandse collega-journalist, Huip Modderkolk, die ik ken, omdat we elkaar al bij verschillende gelegenheden ook hebben leren kennen. En ook omdat we als jonge snaken ooit eens genomineerd waren voor een persprijs met nog iemand anders. En die anderen heeft gewonnen. En we zaten toen aan de tafel samen. Dus daar hebben we...
De verliezers.
De losers samen. Niet dat we te klagen hebben op dat vlak, maar gewoon... het was gewoon leuk. Het schepte een band op dat moment. En dan hebben we elkaar een beetje leren kennen. Maar vooral... Ja, los van het feit dat ik hem persoonlijk ken, vind ik dat hij een goed boek heeft geschreven. Het is oorlog, maar niemand die het ziet. En dat is een boek eigenlijk dat, ja, het is oorlog, maar niemand die het ziet. Het gaat hem over een verborgen wereld. We leven in een internettijdperk. En je hebt enerzijds de verborgen wereld sowieso van inlichtingendiensten, waarbij dat veel dingen die gebeuren in de wereld, bijna alle dingen die gebeuren in de wereld, zou ik bijna zeggen, ergens ook een schaduwverhaal hebben, waarbij inlichtingendiensten vaak een rol hebben gespeeld in hoe bepaalde zaken zich hebben ontwikkeld. Neem nu dat ergens een bepaalde een leider van een bepaalde staat omver wordt geworpen, een regime wordt omvergeworpen. Ja, dan kan je daar soms, dan zijn daar heel wat schaduwoperaties vaak gebeurd van bijvoorbeeld Amerikaanse inlichtingendiensten enzovoort. Maar het gaat specifiek over wat die inlichtingendiensten dan ook nog eens doen in dit internettijdperk, waarbij we allemaal geconnecteerd zijn en waarbij dat je, ja, in deze tijden is het een schat aan informatie, vaak voor journalisten, maar zeker ook voor inlichtingendiensten, die nu niet meer uit hun kantoor moeten komen om te spioneren, maar die, als ze maar de juiste informatica-tools hebben, dat kunnen doen van op afstand en misschien nog veel meer te weten kunnen komen dan dat ze stiekem iemand zitten te schaduwen of bepaalde informanten ronselen. Dus het is dat eigenlijk dat je in dit boek echt dat hij heel goed brengt. Ik had dit bijvoorbeeld nooit voor België kunnen doen. Waarom? Omdat de Nederlandse inlichtingendienst, de AIVD dan, dat die eigenlijk echt wel een goede reputatie en veel kennis heeft op het vlak van cyberaanvallen, cyberspionage enzovoort. Noem maar op, want ja, het verhaal dat hij hiermee dat hij hier naar buiten heeft gebracht, is namelijk hoe dat de Nederlandse inlichtingendienst een enorm insight zicht had op de Russische hackers die de bewuste mails van Hillary Clinton hebben kunnen bemachtigen door daar een aanval te doen op de computers binnen de Democratische Partij. Want wat hadden zij? Zij waren namelijk binnengeraakt bij de Russische hackersgroep die daar achter schuil ging. En het ging zo ver dat ze zelfs toegang hadden tot de bewakingscamera's die daar hingen. Dus waar dat die hackers bezig waren. Dus ze konden letterlijk gewoon zien wat die aan het doen waren. Zo konden ze ook de link leggen naar die hackers en de Russische inlichtingendiensten. Dus daar is heel duidelijk eigenlijk de link gelegd. Maar dat is wel een verdienste, als ik het zo mag noemen, van de Nederlandse geheime dienst.
En je zegt dat je dat bij ons niet had kunnen doen,
ja,
want?
Omdat onze inlichtingendiensten op dat vlak een beetje een grap zijn, denk ik. Hè. Ja, ik moet
dat...
Je
hebt er een boek over geschreven, hè?
Ik heb dus op andere vlakken natuurlijk, er valt veel te vertellen over... Ik heb over de staatsveiligheid, de geheimen van de staatsveiligheid, geschreven. En dat was een boek dat ik... Als ik een boek schrijf, dan wil ik dat dat een boek is dat ik gewoon zelf zou willen lezen. En dan wil ik ook dat er echt dat ik naar mijn naam voel dat er een nood is aan dat boek. En er was nog nooit een boek geschreven dat is diep graaft in de geheimen van de staatsveiligheid. Want dat is een dienst die zo oud is als België zelf, maar waar zo weinig over bekend was. En dus ik wilde, dat was eigenlijk de uitdaging, zoveel mogelijk te weten komen over de Belgische staatsveiligheid inlichtingendienst. En dat is grappig geweest, want ik ben toen... op een zeker moment verneem je dan... zij hebben geheime kantoren over heel België. Ja, dat is zo de uitdaging. Dan wil ik wel eens weten waar dat die... Die ga ik vinden. En dan heb ik eigenlijk... ik weet niet of je dat in andere landen ook zo op die manier... Maar dan denk je, dan vind je dat bijvoorbeeld echt terug gewoon in bepaalde documenten, begrotingsdocumenten enzovoort, die toch nog slingeren en waarbij dat die mensen dan van de regie der gebouwen, ondanks alle moeite die onze inlichtingendienst doet om die adressen geheim te houden, toch eigenlijk de clues, de aanwijzingen geeft waar dat die dan zouden zitten. En dus ben ik dan naar het Antwerpse kantoor is langs geweest, daar gaan aanbellen, meteen daarna telefoon dat ik daar nooit meer moest langskomen. En het grappige is eigenlijk, dus mijn boek was verschenen, zo feiten, er staan andere dingen natuurlijk ook nog allemaal in. En dan zijn zij ook verhuisd, dat Antwerpse kantoor, want het was een heel oud gebouw, stond er nou op instorten bij wijze van spreken. En ze moesten dus verhuizen naar een ander gebouw. En dus natuurlijk dacht ik... nu zal ik het niet meer achterhalen, want effectief, ze hadden een openbaar aanbesteding uitgeschreven om dat gebouw dan om die kantoren in orde te brengen. En daar was zo heel vaag geschreven van het zit in een perimeter van zoveel kilometer rond. Dat is heel vaag. Ja, ga je terug naar die begrotingsdocumenten en vind je weer het adres. En dan hebben ze wel... ben ik akkoord. En ook in het boek trouwens akkoord gegaan om de adressen niet publiek te maken, want je wil ook niet dat daar dan net een aanslag zou worden gepleegd of zo. Dus dat is niet de bedoeling.
Maar... Een grap, zei je. Onze inlichtingendiensten.
Ik wil dat niet. Het is zo. Laat me zo zeggen. Kijk, zij hebben heel beperkte middelen al jaren. En zij hebben bepaalde troeven. Dus bijvoorbeeld op sommige vlakken hebben zij qua informanten hebben zij goede bronnen gehad of hebben ze goede bronnen en kunnen ze echt wel dingen doen. Ze hebben ondertussen ook wel, want dat is natuurlijk, na dit boek is er echt ook nog veel veranderd. Dus dat moet ik echt zeggen, bedoel, zij hebben ondertussen ook de middelen om telefoons af te luisteren, in te breken in computers, dus die middelen hebben ze, maar zij hebben niet de mankracht om dat op een manier te doen zoals dat de Nederlanders daarin hebben geïnvesteerd. En ja, recent is er nog een ander schandaal, dat staat niet in het boek van Modderkolk, waar ik ook over heb geschreven. Dat was het crypto-schandaal, waar ik heb samengewerkt met een andere Nederlandse journalist die daar de documenten had te pakken gekregen, waarbij bleek dat dus tal van landen over de hele wereld crypto-machines, dus machines die vroeger werden gebruikt om versleutelde boodschappen te versturen, dat eigenlijk het bedrijf dat die maakte, dat daar de Duitse en de Amerikaanse inlichtingendiensten mee achter schuil gingen. Hè. Dus dat is natuurlijk iets dat enorm veel heeft opgeleverd, maar waarbij dat er natuurlijk de bondgenoten werden gespaard. Ja, België is niet gespaard, dus België hebben ze gewoon wel bespioneerd. Dus bijvoorbeeld onze diplomatie, heel veel van de communicatie is gewoon onderschept geweest door landen die wij beschouwen als onze bondgenoten. En dat merk je, en dat de reden die ik toen ook kreeg was van ja, maar binnen de internationale inlichtingengemeenschap werd België eigenlijk niet zo serieus genomen op dat vlak. En dat is vandaag, we zetten daar stappen vooruit, maar nog altijd niet natuurlijk op het niveau dat je nu ziet hoe dat de Nederlanders gigantische dingen kunnen doen. Zij hebben ook bijvoorbeeld, er is een van de zwaarste cyberaanvallen ooit, was op kerncentrale in Iran. En ook in dit boek maakt Modderkolk bekend dat daar een betrokkenheid is geweest van de Nederlandse inlichtingendiensten om de nodige de USB-stick binnen te krijgen in Iran. Ja, dat soort van verhalen, op die manier kan je niet echt terugvinden bij ons. Behalve één verhaal waar België ook voorkomt hier in het boek van Modderkolk. En dat is dan weer dat wij de dupe waren, het slachtoffer. Namelijk, maar dat is een bekend verhaal natuurlijk, dat heeft hij niet naar buiten gebracht. Op basis van de documenten van Edward Snowden, klokkenluider en ex-medewerker van de Amerikaanse geheime dienst NSC, dat zij binnen zaten in de computernetwerken van het vroegere Belgacom, vandaag Proximus. En dat zij op die manier een enorme hoeveelheid aan informatie konden binnenhalen. En dus dat wij daar het slachtoffer waren van de Amerikanen en anderzijds van de Britse geheime dienst GCHQ. Ja, dus op die manier komen we er wel in voor, maar het is weer niet echt zo rooskleurig. Nee.
Die onderzoeksjournalistiek en die drang om, ja, ook wel een beetje om de wereld beter te maken, want jouw drie boeken zijn alle drie maatschappijkritisch. Hè?
Ja.
Zijn op zoek naar dingen die fout lopen in de samenleving, ook Banksy. Hè?
Ja.
En om dat naar buiten te brengen, dat is wat Banksy doet, dat is wat Bob Woodward doet, dat is wat Modderkolk doet, dat is wat jij doet. Waar komt dat vandaan? Wanneer is dat begonnen bij jou?
Wel, ik denk dat ik altijd in de journalistiek ben gestapt om dat op een positief bedoel ik dat, ik ga dat uitleggen, maar geëngageerde manier te doen. Ik bedoel, ik probeer heel objectief te zijn. Ik denk ook dat ik zo objectief mogelijk bericht, zeker al niet politiek gekleurd, maar ook op andere vlakken probeer ik daar enorm voorzichtig in te zijn, dat heel objectief gebeurt. Maar wel telkens geëngageerd in de zin dat je probeert dingen aan de kaak te stellen waar het fout loopt, waar dat je iets kan veranderen. Wij zijn deze week nog op basis van het laatste project dat we hebben gedaan, afgelopen woensdag, zijn we in het parlement gaan getuigen over de FinCEN-files met de drie journalisten, waarbij dat we dus getuigd hebben over waar dat we vinden dat het fout loopt in ons land, wat dat wij hebben vastgesteld met die miljarden aan criminele geldstromen die nog via de banken passeren, maar ook dat het echt fout loopt op dat vlak wat onze politiediensten betreft, wat onze anti-witwascel betreft. Waarom? Als je ziet, ja, je hebt miljarden euro's aan criminele geldstromen. Neem nu een drugsdossier. Het gerecht stelt vast, hier moet een handel mee gepaard zijn gegaan van ettelijke miljoenen euro's. Maar op het einde van de rit kan me maar een habbekrats daarvan verbeurd verklaren. Ja, dan merk je dat dat systeem niet werkt, dat wij niet het geld van criminelen te pakken krijgen, dat banken in dit geval nog veel te veel geld laten passeren, dat het weg is en dat men dan misschien wel alarm slaat, maar dat het te laat is. Dus dat soort van bijvoorbeeld wantoestanden, ja, ik denk dat dat de bedoeling is waarom ik aan journalistiek doe.
En was je als kind dan al zo geïnteresseerd in detectives en zo?
Wel, ja, detectives weet ik niet, maar wel al vrij snel in het, laat ons zeggen, kuifje aspect van de journalistiek. Dat wel. En ik, ja, het was al duidelijk van de middelbare school dat ik journalistiek wilde doen. En dat, daar, mijn eerste artikel was ook over spionage binnen de Europese gebouwen. Dat was mijn eindwerk eigenlijk. In een extra jaar dat ik had gedaan na mijn master communicatiewetenschappen. En dat is dan meteen gepubliceerd geweest in Humo. En zo ben ik meteen in die journalistiek en die onderzoeksjournalistiek kunnen rollen. Dus ik heb eigenlijk nooit echt iets anders gedaan, wat het de bedoeling ook was.
En je hebt tussen het uitspitten van de dossiers ook nog tijd om af en toe een boek te schrijven over de staatsveiligheid. En nu heb je ook een boek voor jongeren, voor kinderen geschreven eigenlijk.
Ja, vanaf 9 jaar. Ja. Maar dat was niet oorspronkelijk mijn idee. Dat is Lano, de uitgever, was daarmee afgekomen. En kijk, je krijgt wel vaker uitgeverijen, of ook Lano bijvoorbeeld, had in het verleden al eens iets voorgesteld om te doen over een bepaald onderwerp. Maar ik zeg het, dat vergt enorm veel tijd om dat naast mijn dagelijkse werk te doen. Maar ook, ik moet er echt zelf in geloven. Gewoon. Maar toen ze met dat voorstel kwamen, namelijk schrijven is een boek over spionage, de wereld van spionage voor kinderen, vanaf 9 jaar, laat ons zeggen. Maar ik denk dat ook veel volwassenen ondertussen, ouders, het hebben gelezen en er wel van kunnen genieten, merk ik. Dat wilde ik doen. En dat is zo echt bucketlist. Ik wist misschien oorspronkelijk niet dat het op mijn bucketlist stond, maar toen ze mij vertelde, dacht ik van ja, dat moet ik gedaan hebben. En ik heb dit bijvoorbeeld ook, op een keer herinner mij dat ik in de luchthaven zat in Duitsland, toen ik terugkwam van de bijeenkomst daar over het ICIJ-project. En ik had nog enkele uren dat ik daar moest slijten op de luchthaven. Nog heel wat zitten schrijven voor dat boek. En het resultaat is, ja, daar ben ik enorm blij mee. Mijn kinderen ook, want die hadden juist, of hebben juist de leeftijd ook. Dus die hebben dat echt kunnen meebeleven. En ik denk, ja, gewoon, ondertussen wordt het ook al zeker vertaald voor de Franse markt, dus Frankrijk. En misschien ook nog andere landen, dat zullen we zien. Maar dit was gewoon zalig om te doen, omdat je in gans die wereld van spionage heb je zoveel leuke verhalen van de gadgets die de spionnen gebruiken, ja, tot de fictie van 007, James Bond, waarvan alles over te vertellen valt. Maar gewoon hallucinante verhalen. Ik bedoel, dingen die ik ook zelf heb nog ontdekt voor mezelf dan, die bekend waren, maar die ik voor mezelf ontdekt heb bij het schrijven van dit boek, waarbij dat bijvoorbeeld de Amerikaanse CIA op een zeker moment had gezien dat de Russen een gigantische duikboot kwijt waren gespeeld op de bodem van de oceaan. De Russen vonden hem niet terug. Zij wisten waar hij lag, maar ze moesten natuurlijk die onopgemerkt gaan letterlijk vissen van op de bodem van de oceaan. En dan hebben zij letterlijk een schip laten maken dat honderden miljoenen kostte en waarbij die dan boven die duikboot ook ging varen en er letterlijk een gigantische grijptang onderaan eruit kwam om die duikboot op te vissen zonder dat iemand het merkte. Ja, ik bedoel, als je dat in een James Bond film meegeeft als verhaal, dan denk je, ja, oké, dit is goed voor James Bond, dat gaat in echt nooit gebeuren, maar nee, dus dat soort van dingen gebeuren echt. En ook, ja, bijvoorbeeld het verhaal van Modderkolk heb ik zeker ook gebracht over de hacking van de mails van Hillary Clinton en de Democratische Partij. De samenvatting van al die boeken eigenlijk die ik heb gelezen zit in dat jeugdboek eigenlijk.
Fantastische spionage. Jij hebt nu heel veel verteld over, ja, over de wereld van spionage, wereld van staatsveiligheid, wereld ook van samenlevingen waarin financieel dingen mislopen, waarin controle van alles, waarin misbruik van alles. Kan jij zelf als Lars, als burger, nog onbezorgd leven als je dat allemaal weet? Jij weet daar zoveel van?
Ja, nee, zeker.
Maar ben je niet bang dat je hier zo afgeluisterd wordt, bijvoorbeeld? Nee, stomme vraag.
Ja, er zijn zoal dingen gebeurd, maar eigenlijk valt dat voorlopig goed mee. Ja, doorheen de jaren zie je dingen gebeuren. Bijvoorbeeld, we hebben op de Panama Papers gewerkt samen met een journaliste uit Malta. Ja, daar is een bom ontploft. Haar wagen is... ontploft en zij is gestorven. Achteraf zijn er nog andere dingen aan het licht gekomen, maar dat leek toen een vergelding op basis van wat zij had ontdekt.
Wel, dat bedoel ik.
In de Panama Papers. Ja, weet je, je wordt wel eens bedreigd eigenlijk. Nu moet ik wel zeggen, ik heb toch altijd een zekere voorzichtigheid ook. Laf daarin te zijn. Maar ik probeer gewoon voorzichtig te zijn. Ik bedoel, je wil ook nog je werk kunnen verder zetten. Enzovoort. Ik heb nooit de ambitie gehad om bijvoorbeeld letterlijk mijn leven te wagen als oorlogsjournalist of zo, om zo ver te gaan. Nu, onderzoeksjournalisten in België hebben het eigenlijk heel goed. Ik zie ook mijn andere collega's in China, in Rusland. Ik bedoel, mijn Russische collega, die moet letterlijk elke dag proberen zoveel mogelijk op een andere manier naar zijn werk te rijden, omdat er effectief al pogingen zijn geweest om hem... om iets aan te doen. Dus dat is een totaal andere vorm van journalistiek. Dus ooit heb ik eens wel iets grappigs meegemaakt, waar dat ik werd gevraagd om een lezing te geven hier in Brussel aan journalisten uit Baltische Staten, Oostbloklanden enzovoort, over hoe ik omging met de bedreigingen als ik schrijf over corruptie. Maar ja, dat was zo'n hallucinant gesprek, omdat, die mensen die leven in een totaal, die worden zelf geviseerd, die worden zelf beschadigd wanneer zij over zulke dingen schrijven. Nu moet ik wel anderzijds zeggen dat er heel wat dingen zijn die hier gebeuren, waar je ook vraag bij kan stellen. Je hebt rechtszaken die zijn aangespannen, bijvoorbeeld tegen collega's bijvoorbeeld van Apache, die natuurlijk niet de financiële middelen hebben om daar weerstand aan te bieden, zoals bijvoorbeeld andere media, zoals de Tijd enzovoort, hebben. Dus dat maakt hen meer kwetsbaar op dat vlak. Maar wat heb ik bijvoorbeeld al eens meegemaakt? Dat is dat ik had allerlei documenten van onze belastinginspectie naar buiten gebracht. Niet levensbedreigend, laat ons zeggen. Hè. Maar wat wel is gebeurd dan, dan zijn er huiszoekingen gebeurd bij alle directeurs van de bijzondere belastinginspectie, bij hen thuis, hier, gewoon om jouw bron te achterhalen. En op dat vlak wordt ons het leven moeilijk gemaakt. Men probeert toch wanneer onze bronnen te achterhalen. En men probeert ook ons te verhinderen, zowel ook via internationale regels enzovoort, om gehackte gegevens of gestolen gegevens, laat ons zeggen, dat we daarmee aan de slag zouden kunnen gaan. Nu ook recent met de FinCEN-files, dat zijn Amerikaanse vertrouwelijke documenten. We zullen zien of dat wij als journalisten nog ongestoord naar de Verenigde Staten kunnen reizen. Er is een onderzoek geopend door de Amerikaanse justitie, omdat het illegaal was om die documenten publiek te maken. Dus ik weet het niet wat daaruit voort gaat komen, maar ja, dan moet je een beetje incalculeren dat kan gebeuren.
Okay. Veel succes alleszins met alles wat je doet, want het is super. Wil jij je drie boeken nog eens herhalen, alsjeblieft, in volgorde?
Bob Woodward, Fear of Angst... in het Nederlands. Dan Banksy, Wall and Peace. En dan een boek van Huib Modderkolk. Het is oorlog, maar niemand die het ziet.
Dankjewel voor jouw drie boeken.
Graag gedaan.
Dit was mijn gesprek met Lars Beauvais. Je weet nu ook waarom je geen foto van Lars zijn boekenkast vindt. Op de website wimoosterling.be, bij de show notes, bij de meeste andere gasten is dat wel het geval. Waarom niet? Omdat Lars dus geen boekenkast heeft. Zo zit dat. Alle info over de boeken die je gehoord hebt, de auteurs over Lars zelf, vind je op wimoosterling.be. Kopje podcast, drie boeken. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering. Luister ook eens naar de andere afleveringen. Snuffel even rond op de website. Je vindt zeker nog iets wat je bevalt. En laat ook even aan andere mensen weten dat ze naar deze podcast moeten luisteren. Zo help je mee het boekenvirus te verspreiden. Dankjewel om dat te doen en voor het luisteren. Tot de volgende keer.